Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Ook vanmiddag is Harry van der Velde de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we van Psalm 91... de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 91, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we weer van Psalm 91. Dan zingen we de verzen 7 en 8. Ook in de nieuwe berijming. Psalm 91, de verzen 7 en 8. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing zingen we het lied van de zondagschool, dat is Psalm 142. Psalm 142 zingen we als de kinderen naar de zondagschool gaan. Psalm 142. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 183... de verzen 5, 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 183, de verzen 5, 6 en 7 zingen we na de verkondiging. We zingen tot slot uit het liedboek Gezang 440. Uit het liedboek Gezang 440 zingen we tot slot. De schriftlezing van vanmiddag is Psalm 142. Psalm 142 is de schriftlezing van vanmiddag. En ook lezen we zondag 16c. Ook wordt gelezen zondag 16c. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondag, middag en avond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, jongens en meisjes, jongelui, broeders en zusters, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Er zijn geen mededelingen. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 91, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Omdat hij mij zijn hart toewendt, spreekt God, zal ik hem leiden. We zingen uit Psalm 91, vers 7 en vers 8. Samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, u weet alle dingen van ons. U kent de dingen die we mooi en goed vinden. U kent ook de dingen die we moeilijk vinden, waar we bang voor zijn, waar we angstig voor zijn. En als we dan zo'n psalm zingen, dan weten we in ieder geval bij wie we moeten zijn. En zo is het ook, Heere God, daar staat uw hele woord vol van, dat we bij u moeten zijn in alle omstandigheden van ons leven, maar in het bijzonder ja, als we zelf geen hulp of uitkomst meer zien. Heil hem die God een plaats bereidt. Ik schuil bij God en we hebben het ook gezongen, dat u ons te hulp schiet, dat u zo'n God bent. Nu kent u ons heel goed en u weet dat we dingen kunnen zingen en in ons hart kunnen meedragen, maar ook zomaar weer kwijt zijn. U weet alles van ons en daarom bidden we van u. Wees u zo bij ons vanmiddag aanwezig, dat we uw stem horen en het ook in ons hart meedragen. Dat er één is, Christus Jezus, die de weg is gegaan van de hel. Die de weg is gegaan van de helse angst en pijn. En dat hij dat niet, diegene, dat hij dat niet heeft gedaan voor zichzelf. Maar dat hij dat juist heeft gedaan voor ons. Geef dat we hoe langer hoe meer onder de indruk komen van Christus Jezus. Wees u zo bij ons in het spreken, in het luisteren, hier in de kerk of thuis. Wees u ook met de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Zegent u ook hen, zegent u ook de leiding van de zondagsschool. Wees u ons allen nabij en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Psalm 142. En zo'n psalm, psalmen sowieso, kun je op verschillende manieren lezen. Soms denk je, er staat er een opschrift, een leerdicht van David toen hij in de spelonk was. Denk je van, nou ja, dat zal wel, die spelonk. Maar als je dat nou niet eens ziet als een spelonk, als een schuilplaats, maar als een duistere plaats, dan ga je weer anders die psalm lezen. En het wordt ook weer anders als je deze psalm leest met het oog op Christus. Hoe zou Jezus nou deze psalm, zeker aan het kruis, hebben kunnen zingen? We gaan er naar luisteren. Een leerdicht van David toen hij in de spelonk was, een gebed. Met luider stem roep ik tot de Heere. Met luider stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit. Ik maak hem mijn benauwdheid bekend. Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen ze mij een strik. Schouw ik naar rechts en zie ik uit. Niemand ziet naar mij om. Is mij de toevlucht ontvallen? Niemand vraagt naar mij. Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij mij wel doet. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. De preek gaat straks over zondag 16, de laatste vraag van de catechismus. Die wil ik eerst met u lezen. Bladzijde 2 staat hier bovenaan. En daar is de vraag, waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost mogen zijn, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij ook in zijn ziel, zowel aan het kruis als tevoren, heeft doorleden, mij van de helse angst en pijn verlost heeft. We gaan die psalm ook zingen en ik had gedacht om een lied voor de zondagsschool op te geven, maar de zondagsschool had nog niks aangeleverd en ik ben het vergeten voor de rest in te vullen, dus jullie mogen naar de zondagsschool en daarna zingen we Psalm 142. Ga je gang. Straks na de preek zingen we gezang 183, Leidenslied, vers 5, 6 en 7. Ik dank u, mijn vrede, mijn God, die met mij gaat. Het gaat vanmiddag in de preek over angst. En over aanvechting. Angst is iets wat we allemaal wel kennen. En wat we allemaal wel hebben. Daar komen we straks wel op terug. Aanvechting, dat is een wat moeilijk woord. Dat geeft in ieder geval aan dat er iets van strijd plaatsvindt. Strijd in jezelf. Vaak te maken met twijfel. Is het nou wel zo? Wat ik altijd gedacht had. Ik dacht altijd dat het zus was. En daar voelde ik me veilig bij en vrij bij. En nu is het opeens, lijkt het in ieder geval heel anders te zijn. Angst en aanvechting. Nou, we kunnen daar eigenlijk op twee manieren over nadenken. We kunnen zeggen van, we gaan het hebben over angsten en aanvechtingen. En dan gaan we het hebben over al onze angsten en al onze aanvechtingen. Dan gaan we kijken hoe de Bijbel daarover spreekt. Maar ook vanmiddag bewandel ik eigenlijk een andere weg. Niet direct van wat maken wij allemaal mee en wat zegt de Bijbel daarover. Maar hoe zat dat nou met Jezus? Hoe was dat nou met hem, met angst? Hij was toch de grote hogepriester die goed kan meevoelen met onze zwakheden. Die mens is geworden zoals wij. Hoe ging hij daarmee om en wat zegt dat nou voor ons? Aan de ene kant heb je natuurlijk het gevaar dat het dan over ons hoofd heen gaat. Maar als we dat niet doen, lopen we de kans om ons alleen maar te bevestigen in ons soort angst. En juist als het gaat over de Heer Jezus, zou je moeten zeggen van hij deed iets niet voor zichzelf. Hij deed eigenlijk niks voor zichzelf, hij deed alles voor een ander. Met een taalkundig begrip. Hè. We zeggen wel eens in een zin, je moet een zin ontleden. Dan heb je het onderwerp, dan heb je het leidend voorwerp en je meewerkend voorwerp. Nou, als het nou over ons gaat, dan zijn wij niet het onderwerp in de Bijbel, dat is waar. Wij zijn ook niet het leidend voorwerp in de Bijbel. Wij zijn ook niet het meewerkend voorwerp. We zijn eigenlijk, zo zou je dat kunnen zeggen, het belanghebbend voorwerp. Wat de Heer Jezus deed, dat is van belang voor ons. Hij deed het juist voor ons, ten behoeve van ons, in onze plaats, in plaats van ons. En vorige week hebben we dat ook gezien, hij deed het met ons, of wij doen het met hem. En zo gaan we daarnaar kijken. En we vervolgen, en hebben de heiland gevolgd op zijn weg, hij heeft geleden. En toen hebben we het ook niet gehad over ons lijden in alle mogelijke facetten. Maar we keken naar zijn lijden. En dat heeft natuurlijk alles met ons lijden te maken. Maar het zet ons denken en ons leven op een ander plan. Hij heeft Gods toorn gedragen over ons leven. Nou, daar is van alles over te zeggen. Ook over ons lijden. We hebben het gehad over Pontius Pilatus. Over dat hij schuldig werd verklaard, zodat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. En dan is hij het onderwerp, hij ook het leidend voorwerp. En hij deed het voor ons. We zijn belanghebbend voorwerp. Hij werd gekruisigd. Een dood waarin hij tussen hemel en aarde kwam te hangen. De aarde moest hem niet. De hemel moest hem niet. Opdat wij in vrede met God zouden leven. Hij deed het voor ons belang. Hij is gestorven en begraven. En als het Pasen wordt, dan staat Jezus niet op uit de slaap of uit een coma, maar uit de dood. En daarmee is de dood voor ons niet een straf op de zonde, maar een doorgang, een poort tot het eeuwige leven. En nu dan dat laatste van de geloofsbelijdenis. Het laatste wat gezegd wordt over de vernedering van Jezus. En neergedaald in het rijk van de dood, of nedergedaald ter helle? En we hebben het antwoord van de catechismus daarover gelezen. Dan moet ik daar wel een paar dingen over zeggen. Ook over waarom dat nou direct in de geloofsbelijdenis staat. We noemen het de 12 artikelen. We noemen het de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is een ander woord voor dezelfde belijdenis. En soms denken we van die apostelen, die hebben op een namiddag bij elkaar gezeten en gezegd van, nou dit belijden we met elkaar. Nou, zo is het niet gegaan. In de begintijd van de kerk had je veel kortere belijdenissen. Bijvoorbeeld die belijdenis van Christus is Heer. Dan zeggen wij van, nou wat is dat nou voor belijdenis? Kan het niet wat meer en wat ruimer? Maar je moet maar leven in een situatie waarin de keizer Heer is. En als je dan zegt Christus is Heer, nou dan betekent dat heel wat. Dan betekent in ieder geval dat je ziel en zaligheid niet van de keizer verwacht. En dat je ook niet je wierook opzendt naar de keizer, maar dat je het alleen van God verwacht. Dus dat was al een hele belangrijke belijdenis. Nou, naderhand is dat wat aangevuld, hè? Over God als vader en schepper. Over de Heilige Geest als persoon. En steeds gaat het dan in tegen bepaalde dwalingen of ketterijen. Dat je zegt van ja, dat moeten we er wel bij zeggen. Bijvoorbeeld zoiets, hè? Geboren uit de Maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Ja, want er waren mensen die zeiden van nou, Jezus is de zoon van Jozef en Maria. Nee, staat er in de schriften, zei de kerk. Er staat toch wel wat meer bij. De ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Maar, we komen bij deze woorden. Nedergedaald ter helle. Ja, waarom die er nu precies ingekomen zijn. Dat is historisch gezien althans. Weten we dat niet zo goed. En het is er ook pas heel laat ingekomen. Dus toen eigenlijk alles er al stond, zijn ook deze woorden nog bijgevoegd. Nedergedaald ter helle, nedergedaald in het rijk van de dood. Ja, wat de juiste vertaling is, is ook nog maar de vraag. Hè? Want ja, we zeggen dan nedergedaald ter helle. Dat zou dan betekenen dat Jezus in de hel is afgedaald. Maar hel, dat kan ook betekenen zoiets als een hele donkere plaats. Dat zit nog in ons oud-Nederlands woord. Ik zal het voor u niet verhelen, niet verborgen houden. De hel, dat is eigenlijk een donkere, verborgen plaats. Maar waarom het er nou precies ingezet is, waarschijnlijk is het om te denken aan, zoals ik het vaak zeg, nedergedaald in het rijk van de dood, om daarmee aan te geven dat Jezus echt gestorven is, werkelijk gestorven is, en niet zomaar 5 minuten is dood geweest, maar werkelijk in de ban van de dood was. He, zoals Psalm 116. Banden van het dodenrijk hadden mij omvangen. Ik zat erin vast. En die banden heeft hij op de paasmorgen. Of zijn op de paasmorgen doorbroken. Nou, waarschijnlijk. En dat is de historische verklaring. Staat het daarom in de geloofsbelijdenis. En daarom zeg ik dat ook. Bijna altijd. He, neergedaald in het rijk van de dood. Jezus hoorde bij de doden in het graf. En dat is juist ook zo bijzonder troostvol als je erover nadenkt. En je loopt op een begraafplaats, zoals we gisteren ook deden bij mevrouw Neven. En je ziet anderen liggen. We liepen nog langs het graf van mevrouw Bijl. En dan zie je dat liggen en dan denk je van ja, in de ban van de dood die Christus ook voor ons heeft geleden. En maar die hij ook heeft doorbroken. En er zit een enorm troostmoment in. Dat is dus de meest waarschijnlijke verklaring. Er zijn ook andere verklaringen gegeven. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt vaak gezegd dat Jezus op dat moment na zijn sterven, voor de gestorvenen uit het Oude Testament, de poort van het paradijs heeft geopend. Dus de mensen die al in het Oude Testament leefden en in God geloofden, voor hen werd de deur geopend. Dat zou kunnen, maar klopt het nou dat de doden uit het Oude Testament alleen maar in het dodenrijk waren en niet bij God zelf? Ja, hoe dat nou precies was, dat weten we natuurlijk niet. Luther heeft daar een mooie verklaring bij. Luther heeft voor heel veel dingen een prachtige verklaring. Nou, als je echt mooie verklaringen wil lezen van de Bijbel, soms ook wel een beetje spitsvondig, maar er zit vaak iets van, Luther was ook wel een beetje een deugniet natuurlijk. Er zit ook wel iets moois in. Hij zei, weet je wat, Jezus is nu eens gaan doen. Toen hij gestorven was, toen is hij naar de hel gegaan. En hij vond een duivel. En hij sloeg hem door het ene raam heen. En een andere duivel pakte hij bij zijn poot en die gooide hij door de deur. Hij heeft in ieder geval laten weten dat hij alles overwonnen heeft. Nou, prachtig. Mooi gezegd. Maar het staat niet echt in de Bijbel. Dus ja. Calvijn, en in navolging daarvan ook onze catechismus, die zegt: het gaat niet direct over een tijdvolgorde. Dus niet wat gebeurde er met Jezus na zijn sterven. Maar die laatste zin geeft die intensiteit aan van Jezus lijden. Dus al Jezus gestorven en begraven. En wat er daar gebeurd is aan het kruis, dat geven we dan weer met het woord neergedaald ter helle. Aan het kruis heeft Jezus de hel meegemaakt. Is hij van God los geworden, geraakt. Nou, dat is de verklaring van Calvijn. En de catechismus die volgen we ook straks. Dat is een prachtige verklaring. En zo is het ook natuurlijk. Ik zeg er dus bij van als ik zeg neergedaald in het rijk van de dood, dan is dat de meest waarschijnlijke verklaring, historische verklaring. Maar ondertussen is het natuurlijk wel zo wat er gebeurd is aan het kruis. En toen Jezus daar riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat gebeurde er daar? Wat gebeurde er toen? Waarom bad Jezus dat nou? Waarom zo? Ja, het was een psalmregel. Niet omdat hij dat een mooie psalm vond natuurlijk. Maar omdat daar nou in zijn leven in uitgedrukt werd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, en dat gebeurde daar aan het kruis inderdaad. Hij was van God los. God had hem losgelaten. En als je van één ding, of als je van de hel één ding moet zeggen, is dat wel de plaats, dat het de plaats is waar je van God los bent. Waar God zich niet meer met je bemoeit. Nou, en je kunt zeggen van, nou ja, staat dat nou echt zo in de geloofsbeleiding? Nou, het staat in de schrift. En dat is nou neergedaald ter helle. We gaan het wat meer inhoudelijk bekijken nou. We hebben in het antwoord ook een paar keer het woord angst gelezen. Waar gaat het dan over? Wat voor soort angst gaat het dan over? Nou, dan gaat het niet direct over bang zijn. En angst hebben voor heel veel dingen. Moet je zeggen, dat is eigenlijk angst hebben en bang zijn voor, is eigenlijk een hele normale reactie, hè? Hele natuurlijke reactie. Stel je voor, je loopt hier op de A16. En je denkt van, nou, ik zal die A16 eens even oversteken. Rustig. Zonder angst. Nou, ik denk van, dan zou ik toch nog eens een keer naar de dokter gaan. Want dat is niet gewoon. Als je voor een operatie staat. En je weet een operatie, ja, er kan van alles gebeuren. Het gaat meestal goed, dat weten we ook. Men is heel kundig en knap en weet ik veel wat allemaal. En het gaat 99,9% van de gevallen goed, dat kun je ook nog erbij zeggen. Maar zo'n gevoel van, ja maar het kan toch alle kanten op gaan. En als het niet goed gaat, wat dan? Heel vanzelfsprekend dat je daarover inzit. Ja, je zou kunnen zeggen, angst is iets wat gewoon bij het leven hoort. En net als pijn. Hè? Pijn is een lichamelijk signaal. Angst is natuurlijk ook een lichamelijk signaal, maar dat heeft meer te maken met onze psyche. Hè? Pijn is een signaal dat er iets niet goed gaat. Hè, dat ik ermee moet stoppen als ik op mijn duim sla. En dan zeg ik, au. Betekent in ieder geval dat ik niet door blijf slaan. En dat lijkt me heel handig. Nou, zoiets is een signaal dat er iets niet goed gaat. Nou, is met angst ook zo. Er gebeurt iets, ik moet op mijn hoede zijn. Ja, en soms zijn we niet alleen maar gevoelig voor angst en pijn, maar ook overgevoelig voor bepaalde dingen. Dat je hoogtevrees hebt, dat je onverklaarbaar of een onterechte, of ja, hoe je het ook zegt, dat je bang bent om te vallen, terwijl daar totaal geen reden voor is. Dat je bang bent om op straat te komen, straatvrees. Dat je bang bent om allerlei bacteriën met je mee te dragen, smetvrees. Of dat je bang bent dat je iets moet doen, Dat je blokkeert of juist heel actief wordt, faalangst. En dan zijn er dingen in onze psyche wat overontwikkeld. Het is heel lastig. En er is ook wel wat aan te doen. Niet altijd, maar wel vaak. Maar daar gaat het hier niet over. Maar als het dan gaat over angst en pijn, ik wil je toch wel zeggen. Zeker als het gaat over angst, moet je niet zeggen van ja, maar dat is niet goed. Misschien heb ik dat verteld, in ieder geval wel eens op bezoek. Maar dat vond ik zo'n mooi verhaal wat ik een keer in Middelburg hoorde. Van een mevrouw, ze speelt zich af in de oorlogstijd. En die mevrouw was net bevallen. En toen was het zo, als je bevallen bent, moet je 10 dagen op bed blijven liggen. En professor Wisse, die stond toen in Middelburg. En die kwam bij die mevrouw langs. En toen hij daar was, die mevrouw heeft mij dat zo verteld. Toen hij daar was, ging het luchtalarm af. Ja, maar moet je dan? En je ligt daar op bed, je mag het bed niet af. En je moet eigenlijk schuilen. En ze zegt, ik werd zo bang. En ze zei, professor Wisse, die zei van, bent u bang? En toen dacht ze aan het gesprek dat ze had gehad met een ouderling. Die dacht ervoor. En die had gezegd, als je op God vertrouwt, hè, dan ken je geen angst. Dan ben je nergens bang voor. En ze dacht ze aan en ze denkt van ja, wat moet ik nou zeggen? Ze zei, ja, ik heb toch maar ja gezegd, ik ben bang. En wat zei professor Wisse toen? Ik ook. Het was zo mooi dat hij dat zo zei. Hij was het ook echt, zei ze. Ze kon het zien. Maar toen vertelde hij ook, hij wist ook wel wat van psychologie en zo. Ja, dat angst een hele normale reactie is. Als er onzekerheden komen. Als je iets moet doen. Of je moet vluchten, maar dat kan nergens heen. Want ik moet hier blijven liggen. Wat moet ik dan? En als er onzekerheden zijn, hoe gaat dat? Dat je niet moet zeggen van ja, een christen is nooit bang. Maar dat er gewoon een hele natuurlijke en een creatuurlijke een reactie is van kijk uit, hier moet, wees op je hoede. Maar de volgende stap is, wat doe je daar nou mee? Dat is de vraag. Een christen, kun je niet zeggen, een christen is niet bang en die kan alles aan en die is voor de dood niet bang. Nou, zou ze de kost niet willen geven die voor de dood bang zijn en allerlei dingen meemaken. Oprechte christenen. En mensen die bang zijn voor een operatie, zou ze de kost niet willen geven. Oprechte christenen. En je kunt dus niet zeggen, ik ben oprecht christen, dus ik ben niet bang. En jij bent bang, dus niet een oprecht christen. Oprecht christen is niet iemand die niet bang is. Maar een oprecht christen is iemand die met zijn angst naar God toe gaat. Dat is het. Dat is iets wat we lazen in Psalm 142. Het is wel heel, heel mooi die psalm. Die psalm die heeft geen uitweg. Het is niet zo dat die psalm zegt van ik was bang en ik bad en het was over. Soms staat het wel in de psalm en zo doet God het soms ook. Maar dat zie je in deze psalm niet. Hij zegt alleen, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, hebt gij mijn pad gekend. Dat is het. Dat weet ik. Psalm 142, ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en Heer. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God wie ik mij aanbeveel. En dan vervolgens zegt hij niet van, dus we gaan vrolijk verder. Nee, hoor mijn geschrei, ik ben uitgeteerd. Begrijp je? Dus als je bang bent, laat je nooit verleiden om te zeggen, je mag niet bang zijn als christen. Nou, ik zou maar heel vaak bang zijn als christen. In ieder geval net zoals andere mensen. Maar weet waar je naartoe gaat. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams. Het wonderlijke van Psalm 142 is, hè, dus niet dat er een uitkomst komt, maar dat je mag herkennen in het zoeken van Heere God, ik ben bang, ik zie hier tegenop, ik zie daar tegenop. Maar ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Dat weet ik. In mijn angst. Niet angst over, maar in mijn angst. In mijn zorg. Heb jij mijn pad gekend. En dat doet natuurlijk iets met je angst, natuurlijk. Dan kun je niet zeggen van, oh, dat heeft niks met mijn angst te maken. Dat doet wat met je angst. Maar denk nou niet van,
ik moet geloven, ik moet goed geloven, dus ik mag geen angst hebben. Dus ik heb angst, ik ben niet goed geloven. Dat is het niet. Wat doe je ermee? Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God, die ik mij aanbeveel. En waar het nou hier over gaat, ga weer verder. Nu hier over gaat in dit gedeelte, de helse angst die Jezus meemaakte. Dat zou je in zekere zin verlatingsangst kunnen noemen. Hè? Je kunt zeggen verlatingsangst, ja, dat heeft niet iedereen, dat is waar. Maar soms hebben mensen dat, mensen die in hun kinderjaren in de steek zijn gelaten, hebben dat soms heel sterk, dat ze bang zijn dat iemand weggaat, want dat gaat niet goed. Ze durven zich aan nauwelijks iemand te binden, omdat ze bang zijn, ik word weer verlaten. Maar waar het hier over gaat, het gaat over een angst die, ja, die iedereen wel kent. Bijvoorbeeld als je iets voor het eerst alleen moet doen. Kun je onzeker zijn. Dan sta ik er alleen voor. Je moet een spreekbeurt houden op school. En opeens alle aandacht op jou. En van tevoren heeft je moeder nog gezegd van, oh ja, je kunt het. En de meester en de juffrouw en de leraar, weet ik veel. Geen enkel probleem. En je vrienden zeggen, we staan achter je, je kunt het. Maar dan moet je, dan sta je daar. En dan moet je. En soms heb je dat ook als je wat ouder wordt. En merk, ja, ik heb heel veel mensen om me heen. Ze houden van me. Maar ik sta er alleen voor. Wat ik voel, kan ik wel tegen een ander zeggen. En die kan niet meevoelen. Ik moet het alleen doen. En zo is het ook nog eens een keer als je sterft. Als je sterft, ja, dat moet je toch alleen doen. Hè? Het is prachtig, heel fijn. En ik hoop dat het bij mij ook gebeurt, dat er mensen om me heen zijn. Maar toch moet je dan alleen die weg gaan. En dan zei mag je dan hopen dat je vader of moeder, nou, nee, die moeten dat niet meemaken. Maar je man of je vrouw, als je die gekregen hebt, kinderen als je die hebt, dat die naast je staan, maar ik moet alleen sterven. En ik denk dat je dat moet zeggen, dat uiteindelijk iedereen dat wel heeft. Hè? Ook al is de band met thuis, ook al is de band met je echtgenoot nog zo geweldig goed. Ik sta er alleen voor. Uiteindelijk denk ik dat ieder mens diep van binnen een beetje eenzaam is. Dan kun je over nadenken, je kunt ervoor voor wegvluchten, je kunt er wegstoppen. Maar dat vlieg je soms ook aan. En als je dan ook nog eens een keer zonder God zou moeten sterven. Als je nou ook eens niet zou weten waar je terecht zou komen na je sterven. Als je nou echt eens in een donker gat zou stappen. Als God mij nu eens weg zou doen. Nou ja, de angst om ook zonder God te leven en te sterven, dat is hels inderdaad. De hel is de plek waar God niet is. En als God er niet is, wat is er dan wel? Hoe kan ik dan ooit verder gaan? Moederziel alleen. Dat is helse angst. Ik zeg niet dat je dat soort angsten moet koesteren. Je zegt van, nou, een christen moet die angst wel gekend hebben. Nee, je moet het ook, dat moet je niet doen, je moet ze niet koesteren. Nou, ze overkomen je. Ze overkomen je toch wel. Ze bespringen je. Vroeg of laat. En laat Jezus nu deze helse angst hebben gekend. Het is zo. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, je kunt zeggen, hij wist alles van tevoren. Toen God hem verliet, toen wist hij niet wat hij meemaakte. Toen zakte hij ook weg in drijfzand. Laat Jezus nu die helse angst hebben meegemaakt. Echt van God los. En wat Jezus deed, weet je nog, zijn belanghebbend voorwerp, deed hij ten behoeve van, in onze plaats, met ons. Juist, hè, in al onze angsten. En die kun je klein maken, kun je groot maken. Het gaat over deze laatste angst ook. Moet je bij hem zijn. vluchtte ik zei tot u, gij zijt mijn schuilplaats, sterkte en eer. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God met wie ik mij aanbeveel. Juist het kruis van Christus. Dat is het eerste, over angsten. Laat je dus niet verleiden, ik mag niet bang zijn. Hè? Wat doe je ermee, daar gaat het om. Kijk dan naar hem. Het tweede gaat over aanvechtingen. Wat zijn nou precies aanvechtingen? Van nou, dat het anders voor je is, of anders voor je lijkt, dan je altijd gedacht hebt. En dat kan te maken hebben met verleidingen, hè? Dat is zo. En verleidingen, dat zijn eigenlijk een soort omleidingen in je hart. Je gaat anders aankijken tegen wat je eerst niet wilde. Eva, die geloofde eerst in God. Er kwam die slang en die zei, nou, heel anders. En Eva dacht van, oh ja, ja, nee, het valt wel mee eigenlijk. Dus ze gaat er opeens heel anders tegen aankijken. We hebben dat toch allemaal, hè? Dat je plotseling heel erg in verwarring bent. Ja, oh ja, nee, zou ik het nog nooit... Hoe zit het nou? Nee, dat kan in je leven zijn, en bepaalde dingen zijn. Het kan ook denkbeelden zijn. Is het altijd wel zo, zoals ik gedacht heb? Is het dan zo verkeerd, wat ik altijd gedacht had? Ik dacht van, dat is niet goed. Mijn ouders hebben altijd gezegd, het is niet goed. Maar is dat nou wel zo? Of andersom, mijn ouders zeggen, moet je vooral doen. En je zegt, ja, maar is dat het nou? Dat is niet eenvoudig. We hebben daar allemaal last van. En zeker als je er altijd aan vastgezeten hebt, is het heel lastig om daar mee om te gaan. Het verwarrende maakt ons zo onzeker. Maar als je goed over nadenkt, heb je meestal wel in de gaten of iets je van God afhaalt, of van God naar God toetrekt. En ja, dat weet je toch wel, hè, als je er eerlijk over nadenkt. Als je dat nou tot je door laat dringen, dat je zegt van ja, ik kan hoog springen, ik kan laag springen. Als ik dat nou anders ga doen, en ik zeg van nou, dat kan best en dat doe ik wel. Nou, brengt het je nou dichter bij God of verder weg? Nou, dat weet je wel. En als je het niet weet, moet je er eens over nadenken. Als je het nog niet weet, moet je er nog eens een keer over nadenken, want we weten het wel. Maar als het over aanvechtingen gaat, dan gaat het vaak over onze twijfel aan Gods goede bedoelingen. En zoals Abraham dat had vanmorgen. Ja, uw loon zal zeer groot zijn. Ik kijk om me heen, maar dit is het land van de Kanaanieten. En ik kijk om me heen, ik zie alleen een oude vrouw staan. Is het wel zo? En dat kun je zomaar zeggen. Maar je kunt hem ook helemaal kwijt zijn. En dat je niet meer weet of het wel goed zit met je. En soms komt dat inderdaad door dingen die we meemaken. Waar is God nou? Als je heel ernstige dingen meemaakt. Soms vliegt dat je gewoon. En soms komt dat door zonde die je doet. Bewuste, opzettelijke zonde. Dat je denkt, ja, maar hoe kan ik nou? Als net christgereformeerd kerkmens. Als avondmaalvierder. Als mens die het altijd goed wil doen. En altijd tegen anderen kan zeggen dat hij het zus en zo. Hoe kan ik het nou doen? Is het dan wel echt? En inderdaad, soms bespringt het je gewoon. Dan ben je opeens heel je geloof en al je vertrouwen kwijt. En dan gaat er van alles binnenspelen bij ons, hè, die gedachtenreeks. Die komt dan, God haat zondaren, zeggen we dan. Ik ben een zondaar, dus God haat mij en God wil niks meer met me, want anders had ik het wel anders gedaan. En God moet wel heel erg teleurgesteld zijn in mij en God zal me wel weg willen doen. Ja, want wat heb ik er nou van gebracht? Ik ben nou 80 jaar, ik ben nou 51 jaar en wat komt er nou van? Wat komt er nou van terecht in mijn leven? Dat zet zich vast, terwijl je ook wel weet dat er zoiets staat dat God de wereld heeft lief gehad en dat er nergens staat dat God zondaren haat. Maar dat denken we dan. Klopt niet, maar we denken het. Hoe moet je er nou van vinden? Hoe moet je ermee omgaan? Nou, ik haal weer Luther erbij. Ik kon het raak zeggen. Ik denk dat het helemaal waar is. Het is geen uitspraak uit de Bijbel, maar het is heel Bijbels. Hij zei, iedere christen moet maar bedenken dat hij zonder aanvechtingen Christus niet kan leren kennen. Daar moet je maar eens over nadenken. Dat is een diepe, hè? Dat je zonder aanvechtingen kun je Christus niet leren kennen. Klopt dat nou? Ja, je kunt zeggen, nou, dan twijfel je blijkbaar. En twijfel is zonde, dus hè, onze ijzersterke logica. Toch klopt het meer dan je denkt. Zo is het. En als het klopt, zijn die aanvechtingen dus niet alleen maar een middel in de hand van de duivel, hè, om je ten val te brengen. Maar zit er ook weer de goede hand van God achter. De goede hand van God wil niet alleen maar dat wij relaxed door het leven gaan, laat ik het maar zo zeggen. Dat willen wij. Wij willen graag relaxed door het leven, er mag niks gebeuren. We moeten eigenlijk van vakantie tot vakantie, eigenlijk is dat het leven. Dat is ons beeld. We zeggen, nou dat wil God ook. Nou, ik weet niet of God dat wil. God wil dat je op hem vertrouwt. Op hem alleen. En dan kan er van alles gebeuren dat God je juist daarin wil testen. Zodat je geloof, je vertrouwen op hem vast komt te staan. En God schudt aan ons. Zodat we werkelijk weten waar we aan toe zijn met hem. Zodat je meer en meer weet wie Christus in de praktijk van je leven voor je betekent. Je kan natuurlijk alles over het geloof uit een boekje halen. Van 120 vragen over het geloof. Of dit is het geloof. En nou, als je dat in je hoofd zet, dan weet je het. Maar dat is het niet. Het gaat over hoe je leeft. En wat verwacht ik nou niet in een bepaalde situatie volgens het handboek van hem. Maar wat verwacht ik in de praktijk van mijn leven van hem. En als je dan zo door die aanvechtingen heen. Blijf vasthouden aan dat wat God je beloofd hebt. Dan zul je merken dat je Christus steeds meer en meer van binnenuit leert kennen. Dat het niet iemand ver weg is, maar van dichtbij. Dan zul je merken dat het evangelie een kracht van God is. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zegt Jezus niet voor niks. En dat leer je door je aanvechtingen heen. Die strijd die er in je gevoerd wordt. Want Christus leer je zo echt kennen. Niet vanuit het boekje. Maar in de praktijk van je leven. Als je schuilplaats. Als je toevlucht. Je houvast. Je herder. Je priester. Nou, waar we allemaal van gezongen hebben uit 142. De enige vaste grond van je behoud. En om je zover te krijgen dat je meer nodig hebt dan een boekje. Nou, daarvoor gebruikt God de dingen in je leven. Je angsten. Je aanvechtingen. En daarom zijn we tot en met de hel Jezus gevolgd op zijn weg. He, want we zijn een belanghebbend voorwerp. Hij ging die weg ten behoeve van ons. We krijgen zijn leven. Hij ontvangt het van ons. Jezus neemt mijn zonde op zich. En ik ontvang zijn gerechtigheid. Jezus neemt mijn dood op zich. En ik ontvang zijn leven. Zo neemt Jezus ook mijn helse angst op zich. Opdat het avondmaalsformulier. Ik hoop dat u dat zinnetje uit uw hoofd kent. En anders, nou, als u het vaak gehoord hebt, weet u het. Opdat wij nimmer door God verlaten zouden worden. En als laatste, nog een keer Luther. Luther noemde dat de vrolijke ruil. De vrolijke ruil. Jezus neemt iets van ons en we krijgen iets van hem. En je begint steeds meer dat vrolijke van die vrolijke ruil te begrijpen. Vrolijk is niet, nou ik doe maar een beetje blij. Maar je wordt er echt een opgewekt mens van. Als je merkt dat Jezus de dingen deed voor jou. Een opgewekt mens. Het is tenslotte Pasen geweest. Amen.
zullen we samen danken en bidden. We willen ook danken, samen met de familie Hogeweg, dat onze zuster binnen afzienbare tijd, dat heeft onze broeder net te horen gekregen, weer naar huis mag gaan. Dus we zullen daar samen de Heere God voor danken. Vader in de hemel, we willen u danken dat u uw zoon gezonden hebt. En dat hij kwam ten behoeve van ons. En we begrijpen dat niet. Maar als we het horen en als we erover nadenken, over wat hij deed, en als we erover blijven nadenken, dan begrijpen we het nog steeds niet waarom, maar dan voelen we ons rijk gezegend. Heer, we begrijpen helemaal weinig van het leven. Van hoe de dingen in elkaar zitten. Soms denken we wel wat, maar dat u om ons bewogen bent. En daarom uw zoon zond. Zodat er in dit leven, we hebben dat vanmorgen gehoord, dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Hoewel er ook prachtige dingen zijn, heel veel. Maar dat er in dit leven, waarin we onderworpen zijn, inderdaad, aan de angst en de dood, dat u er bent. En dat het kruis van Christus vier rechtop staat in deze wereld. En we bidden van u, geef dat we achter die gekruisigde Heer Jezus aan zullen gaan. Om juist in het kruis onze troost te zoeken. Juist in zijn lijden onze heerlijkheid. Juist in zijn dood ons leven. Geef dat we zo ook, hoe langer hoe meer, onder de indruk mogen zijn van wie u bent. We danken u, Hemelse Vader, dat u uw zoon zond. We danken u, Hemelse Vader, dat u nog altijd het evangelie laat verkondigen. We danken u dat u onze Hemelse Vader wil zijn, om Christus wil. Zegent u zo ons in ons leven. U weet wat onze pijnpunten zijn. U weet wat onze angsten zijn. En we kunnen daar over een ander gemakkelijk over spreken, als we het zelf niet zo ervaren. U kent ons. U kent ons ook in onze eenzaamheid. In dat gevoel dat niemand ons kent dan u alleen. Geef ons dan inderdaad dat bewustzijn dat u ons kent. En dat we ook met u gemeenzaam mogen zijn. Heren, denkt u zo aan ons. Geef dat we elkaar ook tot een hand en voet mogen zijn. Niet alleen maar door elkaar te begrijpen, maar door juist vanuit de liefde van Christus elkaar te begrijpen. Geef dat we zo ook uw gemeente mogen zijn. Heren, we danken u dat uw zoon Christus die zware straf heeft geleden en die helse angst heeft doorgemaakt. En dat we daarom een boodschap hebben voor deze wereld. Dat er hoop is en toekomst. En dat de dood en de angst niet het laatste woord hebben. Heren, maak ons ook zo op onze plaats waar we wonen en werken getuigen van u. Zegent u onze gemeente. Zegent u ons voor anderen. Zegent u uw kerk in deze wereld. Zegent u ook het werk van evangelisatie en zending. Zegent u het werk in Crispijn. Zegent u het werk van het diaconaal aandachtscentrum. Zegent u onze as we proberen met andere mensen het evangelie te delen. We danken u dat er dat wat te delen valt. We gaan hier vandaan een donkere wereld in. Want we weten niet hoe het gaat in Syrië. We weten niet hoe het gaat in ons eigen leven. We weten alleen dat het licht schijnt in deze donkere wereld. En geef dat we ons mogen vasthouden aan hem, onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons, barmhartige Vader, om hem, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben vanmorgen in de doopdienst ons geloof beleden en we doen dat nu met gezang 440 na de collecte. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Gezang 440 na de collecte. daaromheen in vrede. En draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.